Ik heb een heel groot verlangen, bijvoorbeeld om naar Israël te gaan of naar een ander land. Maar ze laten zich tegenhouden door hun vliegangst. Als tiener wilde ik op een gegeven moment wat centjes verdienen. Hè? Welke tiener wil dat niet? Je wil gewoon wat bijverdienen. En zakgeld van je pa en ma is niet voldoende. En nou, dan geeft je moeder een idee van, nou, bij die supermarkt dan kan je wel eens een baantje kunnen krijgen. Ga naar die manager en dan... En dan ga ik naar die supermarkt, zeg, en ik een beetje dralen. Ik durfde niet met die manager aan te spreken. Angst, en ik ging onverrichte zaken naar huis toe. Zo zijn er allerlei dingen die in het leven gebeuren, dat je tegen laat houden door angst. En dan zie je ook alweer Gods genade, want in die periode zijn er twee baantjes in mijn schoot geworpen die ik heerlijk heb kunnen doen. Piet van Walsum, vorige week in ons midden, die had als thema, ken je angsten? En ook heel wat herkenbare dingen ook gezegd. Met name wat me ook aansprak. Je kunt bidden dat God je helpt in je angst. Je kunt voor je laten bidden. Maar je moet toch altijd zelf een stap zetten om die angst te overwinnen. In de wetenschap, God is bij mij. God helpt me. Op God kan ik vertrouwen. Maar God zet niet de stap voor jou. Die moet je toch zelf weer doen. Het thema van vandaag, belemmeringen om je beloofde land in te nemen. Belemmeringen om je beloofde land in te nemen. En als we dat thema noemen, dan denk je, ik denk tenminste aan het boek Jozua. Het volk van God, vanuit de slavernij van Egypte, door de woestijn geleid. En God had het land beloofd aan hen. Aan Abraham had hij het al beloofd. En ze waren een poos, 400 jaar in Egypte geweest. Maar nu was het tijd om het beloofde land in te gaan. En voor iedere stam had God in het land een gebied afgezonderd. En ze hielpen elkaar dat plan, dat land in bezit te nemen, om dat te realiseren. En ze streden met elkaar. Israël is nog steeds het beloofde land. En dat zal nooit veranderen. God heeft nog steeds een heerlijke bestemming voor het Joodse volk. En het is een wonder dat ze in Israël kunnen wonen. Van sommige mensen en volkeren mogen ze er niet wonen. Er is veel tegenstand. Maar God heeft dit land voor hen apart gezet. Ik kwam van de week... Ik hoorde het pas achteraf, maar misschien hebben sommigen van jullie dat wel gehoord. 13 oktober is er bij de UNESCO een stemming geweest. En dat ging om het volgende, om een aantal heilige plaatsen in Israël alleen nog maar een Arabische term te geven. En niet meer de Hebreeuwse en de Engelse term. De Al-Aqsa-moskee en de Haram al-Sharif. In het Hebreeuws en Engels de Har HaBayit, of de Temple Mount. En er is een stemming over geweest. Bij de UNESCO. Dus de landen. En dit is aangenomen met een meerderheid. Ik heb er een statistiekje van. Misschien kan ik het statistiekje even tonen. Alles wat rood is, heeft aangegeven dat we het alleen nog maar die islamitische term eraan kunnen geven. 6 landen in het blauw, waaronder Nederland, heeft gezegd nee. En dan zeg ik, Heer, daar ben ik dankbaar om. Daar bidden wij ook voor, Heer, dat ons land elke keer weer toch voor Israël op zal komen. Ook Duitsland hoort daarbij en de Verenigde Staten en Engeland. En dan de gele kolom, dat zijn alle landen die zich onthouden hebben van stemmen. En twee landen die niet aanwezig waren. Het is ontzettend belangrijk als christelijke kerk om op te blijven komen voor het Joodse volk en voor Israël. En dit mogen dan misschien, ja, of je het nou in het Arabisch noemt of in het Engels of het Hebreeuws, is dat nou belangrijk? Toch zijn het signalen van, hé, wat een tegenstand is er in de wereld tegen Israël. Belemmeringen om je beloofde land in te nemen. Jozua mocht het volk voorgaan om het beloofde land in bezit te nemen. Jozua, in het Hebreeuws, Corine en ik doen een Kesher-cursus in Rotterdam. Kesher is het Hebreeuwse woord voor verbinden. Tussen christendom en jodendom. Om gewoon meer verdieping te krijgen in Gods belofte, in zijn woord, met de kerk, met de belofte die hij nog heeft voor Israël. En het is echt een verdieping. En dan, ik ben het even kwijt. Nou, letterlijk betekent Jozua, Yahweh redt. Jezus, in het Hebreeuws Yeshua, Adonai redt, de Heer redt. Zoals Jozua het volk voor mocht gaan om het land in bezit te nemen, zo gaat Jezus ons voor om ons beloofde land in bezit te nemen. En wij hebben een heerlijk beloofd land, allemaal. En hij heeft zijn leven gegeven opdat wij verzoend zouden worden met de Vader. Hij heeft een heerlijk beloofd land in het Vaderhuis. Sowieso. Dat is zijn genade. Dat is dat voorrecht dat we geen angst meer hoeven te hebben voor de dood. Vroeger als tiener had ik angst voor de dood. Sinds ik Jezus persoonlijk ken, nooit meer angst gehad voor de dood. Maar ook in het leven hier op aarde heeft God een beloofd land voor ons. Iets wat God jou toevertrouwt. Iets wat God jou wil toevertrouwen. Met wie jij bent, met jouw talenten, met jouw gaven. Een plek om te wonen, een plek om te werken, een plek om je te ontwikkelen, een plek om waar vrede is en waar jij de vrede van God mag uitdragen. Dat kan letterlijk een plek zijn. Corine en ik hebben de ervaring, de huizen waar wij tot nu toe gewoond hebben, die heeft God voor ons apart gezet. Dat weten we gewoon. Maar ook daar waar je in het koninkrijk van God hebt mogen dienen, de gemeentes, dan weet je, dit wilde God van ons. Dit is het gebied wat God je heeft toevertrouwd. Het beloofde land. God heeft ons allen dingen toevertrouwd. Ons beloofde land. En wij mogen dat ontdekken. Wij mogen daarin gaan stappen. Ik wil Jozua het eerste hoofdstuk, gewoon een aantal versen even lezen. Jozua hoofdstuk 1. Laat ik eerst de eerste drie versen even lezen. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere,
dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over en heel dit volk, over u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Vers 3a is eigenlijk de fundamenttekst van de Levend Woord Gemeente in Rotterdam. Die God ons aan het begin heeft gegeven bij de stichting van de gemeente. Om land in bezit te nemen. Om onze voet te zetten op gebieden van: Heer, dit is wat u ons heeft toevertrouwd. Niet dat je dat jezelf toe-eigent, maar waar je weet van: hé, dit is iets wat God op ons hart legt. Het is nog niet ingenomen, maar wij willen onze voet daar zetten. En als we het persoonlijk maken, dat jij ook dingen op je hart krijgt om voor de Heer te doen. En dat jij aan de hand van Jozua 1, aan de hand van Gods belofte, je voet mag zetten om land in bezit te nemen. Dit geldt ook voor ons als lokale gemeente. God heeft ook beloftes voor ons. God heeft voor ons ook een beloofd land. Piet van Walsum noemde vorige week nog Jesaja 61 als een terugkerende tekst, gedeelte, het bekende gedeelte dat Jezus ook voorlas aan het begin van zijn bediening in de synagoge. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Christus, Jezus, de Messias, de gezalfde, is gekomen. En heeft ons een boodschap gegeven. Om door te geven in deze wereld. Een blijde boodschap, zegt Jesaja. Om die te brengen aan zachtmoedigen. Gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zijn, opening van de gevangenis. Dat is onze boodschap. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. En dan staat er in vers 2a, en de dag van de wraak van onze goed. God, dat is niet zo prettig om die boodschap te brengen. Maar het is wel van, hé, er komt een oordeelsdag. Dat hoort ook met de blijde boodschap. Van, hé mensen, word wakker. Eens zullen wij geoordeeld worden. Maar er is een verlosser, Jezus Christus, die het oordeel op zich heeft genomen. En voor een ieder die gelooft, zijn leven heeft gegeven. En dan staat er om alle treurenden te troosten. Om te vertellen dat er vreugdeolie is in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En ze zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen. Die verwoest lagen van generatie op generatie. Aan de hand van Jesaja 61 spreekt God iedere keer weer ook bemoedigingen uit. Ook tot zijn kinderen, ook tot ons. En dat wij in contact komen met mensen die deze boodschap, die blijde boodschap, zo nodig hebben. En wij kunnen het alleen maar vertellen, getuigen van ons eigen leven, wat de Heer in ons leven gedaan heeft. En de rest moeten we aan de Heer overlaten. Belemmeringen om je beloofde land in te nemen, is het thema van dit woord. En ik wil gewoon 3 aspecten noemen. Er zouden veel meer genoemd kunnen worden. De allereerste belemmering is eigenlijk al genoemd en dat is het angst. Ook Piet noemde dat. En die stelde ons gewoon ook een vraag als gemeente. Wat zijn onze gemeenschappelijke angsten om dat beloofde land ook als gemeente in te nemen? Welke angsten zijn er in jouw persoonlijk leven die eigenlijk je tegenhouden om jouw beloofde land in te nemen? Piet heeft vorige week heel openhartig 4 eigen angsten genoemd die hij ook zelf heeft overwonnen. En wellicht ben je er ook zelf mee bezig geweest, ook afgelopen week. Door wat laat ik mij nou eigenlijk tegenhouden? Welke angsten belemmeren mij om dingen van weet ik weet, dat is eigenlijk goed om dat te ondernemen. Dat is eigenlijk, weet ik eigenlijk dat God dit van me vraagt, maar ik laat me tegenhouden door angst. En de Heer in zijn liefde en genade zegt van, ik wil je bemoedigen. Ik wil je helpen. Je zult zelf de stap moeten zetten, maar ik zal bij je zijn. Want ik wil je in dat beloofde land brengen. Wat ik voor je heb. Zo is de Vader. Hij is zo goed. Dat kan een bepaalde angst voor mensen zijn. Heb ik af en toe ook wel eens. Hebben we allemaal wel eens. Een bepaalde situatie. Of angst om te getuigen. Op een gegeven moment weet je, dit is een gelegenheid die God geeft. Maar je houdt je mond. Hoe zal ik nou beginnen? En je zit de woorden te zoeken en dan wees de gelegenheid voorbij. Dat hebben we allemaal wel eens. Soms zijn we bang voor de werking van de Heilige Geest. Soms zijn we bang van, ja. Stel dat de Heer iets vreemds doet of van mij vraagt. Soms is er een angst om voor een situatie te bidden, omdat we angst hebben dat ons gebed niet verhoord zal worden. Angst kan een belemmering zijn om ons beloofde land in bezit te nemen. Vorige week reikte de Heer dat aan. Vanmorgen opnieuw, gewoon om daar serieus mee bezig te zijn. En de keuze te maken van, Heer, ik wil door die angst heen gaan stappen. Want dat is de enige manier. Want die ervaring heb je waarschijnlijk ook wel, waar je soms tegenop hebt gezien. En je hebt die stap gezet. Ja, oplichting. En de volgende keer heb je die angst minder. Of niet meer. Of nog wel eens. En dan moet je nog een keer er doorheen. Maar de Heer is genadevol. We hebben moed nodig om ons beloofde land in bezit te nemen. Ik wil nog een paar versen uit hoofdstuk 1 van Jozua lezen. Vanaf vers 5. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen, overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer, uw God, is met u. Overal waar u gaat. Bekende woorden voor velen van ons. En elke keer vind ik ze zo diep. Zo mooi, zo krachtig. En dat we ook als volgelingen van Jezus deze woorden op onszelf mogen betrekken. Jezus die heeft ook gezegd, ik zal altijd bij jullie zijn tot aan het einding van de wereld. Datzelfde heeft Vader God, Jahweh, hier gesproken tot Jozua. Want de Heer uw God is met u, overal waar u gaat. We hebben moed nodig, we hebben sterkte nodig om ons beloofde land in bezit te nemen. Een belemmering die ik als tweede wil noemen, is geen moed, maar hoogmoed. Hoogmoed is heel duidelijk een belemmering om datgene in bezit te nemen wat God voor ons heeft. Want hoogmoed zegt eigenlijk, dat lukt mij wel. Ja, in eigen kracht lukt mij dat wel. Hoogmoed komt voor de val, zegt Spreuken. Hoofdstuk 16, vers 8, vers 18. En dat het heel veel keren heb ik dat al gezien. Hoogmoed is een werk van het vlees. Waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. Dat eigen ik, wat het in eigen kracht denkt te kunnen. Maar we zijn zo afhankelijk van Gods instructies. We zijn zo afhankelijk van Gods leiding. We zijn zo afhankelijk van wat we van tevoren in gebed hebben gebracht en geluisterd naar de Heer. Jezus, ik heb het al zo vaak hier herhaald, die gezegd heeft, zonder mij kun je niets doen. En hoogmoed zegt, ik kan het wel, in eigen kracht. Maar dan zul je niet het beloofde land in bezit nemen. In mijn voorbereiding moest ik nog eventjes denken aan, ik heb er even opgezocht wanneer dat precies ontstaan is. Sommigen van jullie zullen er wel eens van gehoord hebben, de zeven domeinen van de samenleving. De zeven gebieden van invloed in deze wereld, van deze maatschappij. In het Engels de Seven Mountains. De oprichter van Campus for Crusade, of de Campus Crusade, Bill Bright. En Lauren Cunningham, de oprichter van Jeugd met de Opdracht. Die hebben in hetzelfde jaar elkaar ontmoet. En God had heel duidelijk dit aan hen laten zien. Er zijn zeven invloedsgebieden, gewoon in de maatschappij, in de cultuur, waarvan het belangrijk is dat gelovigen, dat christenen, daar hun invloed als vertegenwoordiger van het koninkrijk, als volgeling van Jezus laten gelden. Dat ze daar licht zijn en zout zijn. Een beloofd land voor christenen. Ik zal ze even noemen, ik heb ze ook even op de beamer. Ja. Sommigen die zijn geroepen om in het bedrijfsleven met de normen en waarden van het koninkrijk van God zaken te doen, invloed te hebben in het bedrijfsleven. Anderen die ervaren de roeping om op het politieke vlak in de regering, bij de overheid, hun invloed als volgeling van Jezus te laten gelden. Anderen die ervaren een roeping om in de media iets te betekenen, als christen. Anderen bij de kunst of de entertainment, het vermaak. Corine die keek vanmorgen naar Shepherd's Grove en Jan van der Bos die had een interview met iemand. Corine wist even de naam niet te herinneren van deze man, dat is een broeder in de Heer, die liedjes schrijft voor artiesten als Bossato. En hij wordt in de wandelgangen gewoon schrikscherend de dominee genoemd, want ze weten hij is christen, hij komt voor zijn geloof uit. Maar die is als christen geroepen om in de entertainmentwereld liedjes te maken, muziek te maken, Dat is invloed. Anderen, die ervaren het als roeping om in het onderwijs, dat kan zijn voor de klas staan, maar dat kan ook zijn op niveau van beleidsmaken, om daar een stem te zijn voor het Koninkrijk van God. En bepaalde termen als Koninkrijk van God en letterlijk bepaalde geboden uit de Bijbel is soms niet altijd wijs om die zo te noemen, maar gewoon in begrijpelijke taal voor mensen, gewoon op te komen voor de normen en waarden van het Koninkrijk van God. Christen zijn. Je beloofde land. Een andere invloedssfeer is familie, gezin. En als zevende, godsdienst, kerk. Sommige landen waar de kerk klein is, maar een andere religie ook de hoofdreligie van het land is, heel duidelijk op dat gebied ook invloed hebben voor koning Jezus. Ik dacht misschien is het nog eens goed om deze onder elkaar te zetten. In welk gebied ervaar jij dat God jou gebruikt? Veel moeders onder ons die weten, mijn invloedsgebied is mijn gezin. Mijn kinderen voorgaan in geloof en de normen en waarden van het Koninkrijk van God meegeven. En in de omgeving waar ze zijn, christen zijn. Maar anderen ervaren, ik wil naast mijn gezin, wat altijd een eerste verantwoordelijkheid is voor zowel man als vrouw, in een ander gebied gewoon invloed te hebben. Het bedrijf waar ik ben. De school waar ik ben. En sommigen, weet ik, ook jonge mensen, die zeggen van, ik ben geroepen om op het niveau van politiek in de toekomst invloed te gaan krijgen. En die zijn er gewoon mee bezig. Dat ervaar je van God. Dat is mijn beloofde land. Dat is iets wat God in je hart legt. En dan is het goed om daarvoor te gaan. En je niet te laten tegenhouden door de belemmeringen als angst of hoogmoed. Maar heel duidelijk die afhankelijke houding hebben van Heer, zonder u kan ik helemaal niets. Want het is belangrijk dat het Koninkrijk van God doorbreekt en doordringt in elke laag van invloed in deze maatschappij. Want als wij als christenen ons terugtrekken in ons kerkgebouw en alleen op zondag en door de weekse avond kerk zijn en de wereld maar aan de wereld overlaat, dan zal de ontkerkelijking alleen maar toenemen. En zal de invloed van christenen alleen maar minder worden. Maar Jezus heeft gezegd, wees als een licht op een berg. Wees als zout, als een smaakmaker in je omgeving. En daar moeten wij ons goed van bewust zijn. Neem je beloofde land in bezit en laat je niet belemmeren door angsten of hoogmoed of de derde die ik nog zal noemen. Ik las een uitspraak van iemand. Invloed is een resultaat van liefde, nederigheid en gehoorzaamheid. Niet een doel op zichzelf. Dus invloed is geen doel op zichzelf. Maar het is een resultaat van liefde, nederigheid en gehoorzaamheid. Invloed is de vrucht van onze gehoorzaamheid. Ik ga weer even terug naar Jozua. De meeste van ons zullen de eerste hoofdstukken van Jozua wel kennen. Als ze het beloofde land ingaan, de eerste stad die ze gaan veroveren is Jericho. God geeft een heel specifieke instructies om deze stad met die hoge, dikke muren in te nemen. En wat een overwinning was dat. Ze waren helemaal in de gloria. De eerste stad, die versterkte stad, was gevallen. Op naar de tweede stad. Ze stuurden verspieders erop uit. Gingen verkennen. Ah, het is maar een kleine stad. Weinig inwoners. Laten we niet heel het volk en niet alle strijders ermee vermoeien. Als we 2.000-3.000 man apart zetten, piece of cake. En met 3.000 man vielen ze Ai aan. De stad Ai, Ai. Ai, ai, ai. Wat een tegenvaller. Ze moesten vluchten. En 36 mannen van Israël sterven. Jozua begrijpt er niks van. Er staat in hoofdstuk 7 vanaf vers 5b. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd tot water. Wat een beeldspraak, hè? Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd tot water. Toen scheurde Jozua zijn kleren, vers 6. En hij wierp zich met het aangezicht ter aarde voor de ark van de Heer tot de avond. En hij en de oudsten van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zei, ach Heere, Heere, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken om ons in het land van de Amorieten te geven? Om ons om te brengen, hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Hij begrijpt er niks van. O Heere, wat zal ik zeggen, nu de Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Canaanieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen zij ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult u dan voor uw grote naam doen? En toen sprak de Heer. Toen zei de Heer tegen Jozua, sta op. Waarom ligt u zo met het aangezicht tot de aarde? Vers 11. Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was. En ook gestolen. En ook gelogen. En ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Er was zonde gekomen. Ongehoorzaamheid. Het volk onderging een nederlaag omdat één man niet gehoorzaam was geweest. Want God had gezegd, ik geef jullie Jericho, maar sla het met de ban. Niemand mag blijven leven en al het goud en het zilver is voor het huis van de Heer. En deze ene man wordt zelfs door het lot, of in ieder geval door, ik weet niet precies hoe ze dat gedaan zullen hebben, maar elke keer werd er gekeken, welke stam is het? En de stam van Juda kwam naar voren. Welk geslacht is het? En het geslacht van Zarchi kwam naar voren. Welke familie is het? Het familie van Zabdi kwam naar voren. De zoon van Garmi, en dat was Achan. En hij zegt dan in vers, Achan zelf zegt in vers 21b, ik begeerde ze en nam ze mee. Wat begeerde hij? Een kostbare Babylonische mantel. 2 kilogram zilver omgerekend. Een staaf goud van 0,5 kilo. Dat had hij in het midden van zijn tent begraven. En hij zegt letterlijk, ik begeerde ze en nam ze mee. Wat was het resultaat? Hij, zijn zonen en dochters vonden die dag de dood. In het dal van Achor. Dal van verstoring, dal van moeite, dal van verdriet. Jericho was als het ware de poortwachter van het land. En het Achordal was de poort van het beloofde land. Maar na de eerste overwinning van Jericho kwam er een nederlaag. Gewoon omdat er ongehoorzaamheid was van één persoon. Dit treft mij. Welke invloed kan zonde ongehoorzaamheid hebben? Niet alleen op je eigen leven en dat van je gezin, maar ook gewoon voor de gemeenschap. Dit was extra serieus, omdat God heel duidelijk gezegd, ik wil dat je het goud en het zilver van de vijand afzondert voor mijn huis. Hij stal van God. Ongehoorzaamheid is de derde belemmering die ik gewoon wil noemen. Hoe belangrijk het is om gehoorzaam te zijn. Hoeveel mensen, maar hoeveel christenen zijn ook niet in de problemen gekomen? Is hun leven anders gegaan omdat ze ergens ongehoorzaam geworden zijn? Hoeveel mensen die als kind, als tiener zich veelden, dan later zal ik getrouwd zijn. Heb ik ergens een huisje met een gelukkig gezin? Ze waren opgevoed van, ja, het is belangrijk om met een christen te trouwen. Het is belangrijk om geen seksualiteit voor het huwelijk te hebben. Maar niet gehoorzaam geweest zijn. En op een gegeven moment, door verliefdheid, door de normen van deze wereld te volgen, op een gegeven moment ongewild zwanger raakte. Zelfs een abortus pleegde. Ook dat heb ik meegemaakt bij christen mensen. Dat liet de... En hoe het dan anders loopt. Gewoon door ongehoorzaamheid aan Gods geboden. En zo zouden we 1001 voorbeelden kunnen noemen van waar het leven gewoon anders gaat. En waar je een omweg maakt om in het beloofde land wat God voor je heeft, komt. En waar je hoop, moeite, verdriet eigenlijk op je laat of bezorgd ook in je omgeving doordat je ongehoorzaam bent aan Gods geboden van liefde. We hebben zo'n genade voor God. God blijft van ons houden. Maar onze keuzes, onze keuze van ongehoorzaamheid, neemt God niet weg in de zin van dat je dan niet de consequenties zult hoeven te dragen. Ik heb het wel eens ook verteld, ik heb ook toen wij getrouwd waren, ook wel eens domme keuzes gemaakt. Waar je merkt van, hé, dat brengt moeite in je huwelijk. Dat brengt tegenslag. Dat brengt een terugzetting in je situatie. Dat voorkomt niet altijd dat je het beloofde land niet kunt innemen. Maar het vertraagt, het kost moeite. En in sommige gevallen verspeel je het in ernstige zaken. Belemmeringen om je beloofde land in bezit te nemen. Zie ze onder ogen. Ga de angst te lijf. Stappen doorheen. Onderzoek je hart. Is er hoogmoed? Is er denken dat je de eigen kracht allemaal kan zonder afhankelijkheid van de Heer? Is er ongehoorzaamheid? Want je weet van, hé, dit moet ik, hier moet ik af mee rekenen. Ik neem dat serieus. Voordat dit zo'n belemmering is voor het beloofde land, voor wat God voor mij heeft. En ik wil besluiten gewoon met te wijzen op Gods liefde en in Gods genade. Als wij onze zonden belijden, zegt de Bijbel, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat is het goede nieuws. Dit is geen vrijbrief om in angst te blijven hangen. Of hoogmoed te handhaven. Of in ongehoorzaamheid te blijven leven. Maar Gods genade is een uitnodiging van, maak het in orde. Ik hou van je. Ik wil zo graag dat jij je beloofde land in bezit neemt. Datgene wat ik voor jou heb. Een land van vrede. Een gebied van vrede. Een terrein van vrede. Waar je jezelf mag zijn, met jouw talenten, met jouw gaven, met jouw persoonlijkheid. Waar je zegen mag zijn voor anderen. Waar je vertegenwoordiger mag zijn van mijn koninkrijk. Een brenger van mijn liefde. Van mijn vrede. Van mijn licht. Daarvoor heb ik je apart gezet. Daarvoor heb ik je geroepen. Ik hou zoveel van je. Wil je mijn vertegenwoordiger zijn? Dat is Gods harte roep voor ieder van ons. En dat hij ons ook in zijn woord gewoon waarschuwt van, hey, denk aan de valkuilen, denk aan de belemmeringen. Dat is om ons te waarschuwen, uit liefde, om ons te helpen, ons beloofde land in bezit te nemen. En ook als gemeente, om door te gaan en ons te blijven openen voor zijn leiding. En dat we voor velen nog een zegen mogen zijn, ook in dit gebied. Halleluja. Amen. Amen.